Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen hier samen te zijn met elkaar rondom het woord van God en dat in de naam van de Heer Jezus. We hebben net een lied gezongen, Toon mij uw glorie. Ik had het niet doorgegeven, maar eigenlijk is dat wel een beetje het thema van deze dienst. Ik wil vanmorgen heel graag nadenken met u over deze vraag. Wat brengt de heerlijkheid, ook wel de glorie van God, in ons leven teweeg? En we hebben net eigenlijk een gebed gezongen. Toon mij uw glorie. Nou, we gaan vanmorgen nadenken. Wat brengt het zien van Gods heerlijkheid, het zien van Gods heiligheid in ons leven teweeg? Wat doet dat met ons? Ik wil eerst ter introductie een vers lezen uit Efeze 1. En daarna gaan we naar het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. Eerst Efeze 1. Om te zien dat ook Paulus dat voor de gemeente van de Heer Jezus Christus bad. Efeze 1, vanaf vers 15. Daar zegt hij daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat, en dat is het vers wat ik bedoel, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Het gaat dus niet om een intellectueel kennen. Het gaat dus niet om een zaak die je iemand eens goed moet uitleggen. Het is ook niet een zaak van een goede preek. Maar het is een zaak van openbaring. Een gordijn wat wordt weggeschoven, waardoor je meer gaat zien van de heerlijkheid van God. En Paulus bad dat voor de gemeente van de Efeziërs. Met dat hij dankt, vers 15, zegt hij, bid ik ook voor jullie, vers 17. Dat jullie meer gaan zien van de heerlijkheid van God en hier in het bijzonder de roeping van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, iets over die heerlijkheid van God, of veel van die heerlijkheid van God, vinden we onder andere ook in het Oude Testament. En daar gaan we heen, naar het boek Jesaja. En daar gaan we vanmorgen met elkaar over nadenken. Jesaja 6. Jesaja 6. En we lezen daar vers 1 tot en met 9. En het is goed om het er straks bij te houden, want ik zal regelmatig ook naar dit gedeelte verwijzen. 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik, zegt Jesaja, de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en hij zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. En toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Even tot zover. Het gedeelte uit Jesaja. Heb je ooit een vlinder uit zijn cocon zien kruipen? Ik niet. Ik moet het doen met verhalen. Maar het schijnt een onvergetelijk tafereel te zijn. Onvergetelijk. Een rupsje, eigenlijk een onooglijk, beetje griezelig diertje, zoekt nadat hij zich een aantal dagen heeft volgegeten, een stil plekje. En vaak in de vroegte van de morgen, zou ik me laten vertellen, breekt het omhulsel open en stapt er een vlinder uit. Of komt er een vlinder tevoorschijn. Hij pompt dan zijn vleugeltjes op. En een tijdje later gaat hij vliegen. Stijgt hij de lucht in. Hij is van gedaante veranderd. Waar of niet? Hij is dezelfde, maar niet hetzelfde. En dat door de adem van de schepper. In de biologie, ook dat heb ik me laten vertellen, noem je dat metamorfose. Een Grieks woord. Eigenlijk betekent het een nieuwe gedaante krijgen. De metamorfose van de schepping. En dat is een heel Bijbels gegeven, metamorfose. Je komt dat trouwens letterlijk tegen in de Bijbel, dat woord metamorfose. Paulus gebruikt dat. Als hij schrijft in 2 Korinthe 3, en dan zegt hij, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. En daar staat letterlijk metamorfose. Hoe word je van gedaante veranderd? Als je als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer aanschouwt. En dat is het thema van deze morgen. Oké, en wat betekent dan die gedaanteverwisseling? Hoe worden wij dan veranderd van gedaante? Je zou het zo kunnen zeggen. Hoe meer je van zijn heerlijkheid ziet, hoe meer je geopenbaard krijgt wie God werkelijk is, wie de Heer Jezus werkelijk is, hoe ingrijpender je leven verandert. Je leven metamorfoost, om het zo te zeggen. Je denken wordt vernieuwd, daar begint het. Metanoia, bekering in het Grieks. Opnieuw gaan denken. De dingen anders gaan beoordelen. Je ziet hetzelfde, maar je denkt er anders over. Omdat de geest van God je denken verlicht. Je levensdoelen veranderen. Je levensagenda verandert. En dat, broeders en zusters, door de heerlijkheid van God. Door de heerlijkheid van de Heer Jezus. Door de heerlijkheid van het evangelie. Andersom is trouwens ook waar. Hoe minder wij, persoonlijk, maar ook collectief als gemeente, hoe minder wij van de heerlijkheid van God zien, hoe minder ons denken en ons leven voor hem zal zijn. Hoe zwaarder ons de dienst aan de Heer valt. Hoe slapper de aanbidding. Hoe doodser de samenkomsten. Hoe wereldser ons leven. Hoe krachtelozer ons getuigenis. En hoe flauwer onze liefde voor de Heer Jezus. Dat is een keerzijde. Iemand bij wie je de metamorfose, dus de verandering door de heerlijkheid van God, sterk ziet, is Jesaja. Daarom hebben we dat hoofdstuk gelezen. Hij leefde natuurlijk onder het oude verbond. Dus theologisch gezien kan je niet zeggen dat hij deelde in innerlijke wedergeboorte. Maar we kunnen in dit hoofdstuk wel nagaan wat het zien van de heerlijkheid van God in zijn leven heeft uitgewerkt. En daar kunnen wij als gemeente, die leven als lichaam van de Heer Jezus Christus, ons eigen leven naast leggen. En nagaan, hoeveel heb ik, hoeveel hebben wij, ook als gemeente, van de heerlijkheid van God gezien. En wat brengt dat in ons leven teweeg? Ik ben hier deze week best wat over aan het nadenken geweest en ik denk eigenlijk dat dit een hele belangrijke vraag is. Het gaat over de werkelijke, de ware kennis van God. En dat is nogal wat. 6 vers 1. Kijk met me mee. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Daar zet ik even een punt. In de Bijbel staat nooit iets voor niets. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Dat is een opmerkelijk detail. Ik heb het even opgezocht. Je kunt het leven van Uzzia vinden in Kronieken. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Hij was een godvrezende koning, om het zo te zeggen. Maar aan het einde van zijn leven, hij was maar liefst 52 jaar koning. Aan het einde van zijn leven werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf, staat daar. Hij werd ontrouw aan de Heer zijn God, Uzzia. Wat was er aan de hand? Nou, de Bijbelkenners onder ons die weten het. Hij wilde op een gegeven moment, toen zijn hart zich verhief en toen hij trots werd, wilde hij als koning de tempel binnengaan en daar een reukoffer brengen. En er was een dappere priester die hem weerhield. En hij zei, het is u nu toegestaan om het offer te brengen. En daarmee, met die daad, begon een tijd van verder verval in Israël en in Juda. Uzzia werd melaats. Leefde tot het zijn dood buiten het koninklijk paleis, buiten Jeruzalem. En hij stierf. Weet je wat mij aangreep, broeders en zusters, dat er staat toen hij sterk geworden was. Toen hij een man geworden was. Toen hij een man van aanzien geworden. Toen hij naamsbekendheid had verkregen. Toen werd zijn hart hoogmoedig. Daar ligt voor ons als gemeente van de Heer Jezus echt een les. En dat is met talloze teksten uit het Nieuwe Testament te staven, dat we op moeten passen op het moment dat het ons geestelijk goed gaat. Juist dan kan de boze komen en kan er in ons hart een wortel van trots en van zelfverheffing komen, zelfoverschatting, waardoor we de mist ingaan. Kijk bijvoorbeeld naar het christendom als geheel in Europa. Kijk naar Nederland, wat zich ooit een christelijke natie noemde. We noemden onszelf het Israël van het Westen. Maar nu gaat Nederland voorop in immoraliteit. Ook in de gemeente in Nederland, wij kunnen tijden aanwijzen. Tijden aanwijzen waarin we gezien hebben dat God de gemeente bijzonder gezegend heeft. Dat er opwekkingsbewegingen waren. Dat de dingen tot leven kwamen. Maar het wordt gevaarlijk als dat paaltjes worden waar we op gaan rusten. Terugkijken naar hoe God groots in het verleden werkte. Dat koesteren, maar blind raken voor het heden. Wat gebeurde er nou precies? Deze koning bedacht op een gegeven moment, ik ga dat offer zelf brengen. Dat wil ik ook wel eens proberen. Dat kan nu ook. Pas dat maar gelijk toe. Dat we in de gemeente van de Heer Jezus Christus volgens eigen principes gaan werken. En Gods verordeningen, hoe God gediend wil worden, uit het oog kunnen verliezen. Een aantal voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan het gezag van de schrift. De opstanding van de Heer Jezus, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. De seksenverwarring. De kerk is in een crisis. Kun je elke dag wel een of ander christelijk tijdschrift vinden. Het huwelijk. Hoe Satan daarop jaagt. Absoluut. Maar hoezeer dat ook in de gemeente van de Heer Jezus onder druk staat. De Bijbelse waarde daarvan bedoel ik. Dat we in de gemeente, zoals Uzzia in de tempel, in de gemeente op onze eigen manier de dingen gaan doen. Wij dienen God op de manier die bij ons past. Even vrij vertaald. En weet je wat mij opviel? Ik heb daar een beetje over na zitten denken. En daar kunnen we later misschien wel over praten, bij de koffie. Maar bij Uzzia ging het mis bij de aanbidding. Hij vond dat hij dat zelf wel kon doen. En hij slaat de weg via de priester, via het altaar over. Dat kan ook nu. Dat wij zeggen, we willen God aanbidden, maar dat we ten diepste vergeten dat aanbidding alleen mogelijk is via het altaar. Via de Heer Jezus Christus. Dat we de priester, de hoge priester van het nieuwe verbond en het offerlam Jezus Christus voorbij gaan. En dat aanbidding ook in samenkomsten iets wordt van wij aanbidden God. En dat het om onszelf gaat draaien. Dat is de essentie van het Uzzia-probleem. Het is om hemzelf gaan draaien. Hij wilde aanbidden. Hij wilde daar wel iets meemaken bij dat altaar. En dat God het anders had bepaald, dat het via de priester moest, dat kon hem helemaal niks schelen. Hij zegt, ik doe het op mijn manier. Misschien zegt hij, ja, dat vind ik wel een beetje zwartkijkerig. Maar pas op, broeders en zusters, laat ik bij mezelf beginnen. In de aanbidding kan het snel om ons gaan draaien. Om een goed gevoel. Kom, we gaan lekker aanbidden. Wat bedoel je? Wat bedoel ik? Ik las kort geleden een nieuwsbrief van broeder Oscar Lohuis. Hier ook wel bekend, hè, dacht ik. Van Goed Nieuwsbediening. En hij schreef in zijn nieuwsbrief, dat trof mij, een hartekreet voor deze tijd. En broeder Oscar, ik ken hem, is geen zwartkijker. Helemaal niet. Zoals ik dat vanmorgen ook niet wil zijn. Maar hij schreef dit. Wij verlagen God tot onze dienstknecht en Jezus tot onze loopjongen. In die paar zinnen waarin dan de kern van de boodschap wordt uitgelegd, hoor je deze clichés. Hij heeft het over hedendaagse aanbidding. Jezus wil jou vervullen. God vindt je waardevol. Of hij is het enige wat je nog mist. En hij schrijft, in veel liederen die wij zingen, draait het hoofdzakelijk om onze beleving, ons geluk en wat hij allemaal voor ons doet. En we hebben niet eens in de gaten hoe gelijkvormig we zijn geworden aan de tijdsgeest. Want de tijdsgeest stroomt over van nadruk op zelf. De mens in het middelpunt in plaats van God. Jij moet tenslotte doen wat bij jou past. Einde citaat. Toen hij hoogmoedig werd, Uzzia. Hij was meer onder de indruk van zichzelf dan van God. En hij werd melaats. Wat betekende dat? Onbruikbaar. Buitengesloten. Hij kon niets meer voor de gemeenschap betekenen. Al was hij ooit, schrik niet, koning geweest. Het werd een lege huls. Hij had geen erfenis meer door te geven. En dat kan ook zijn in ons leven, persoonlijk. Dat ons christen zijn door hoogmoed en zelfgerichtheid, bijvoorbeeld in onze aanbidding, ontdaan wordt van elke vorm van kracht. En we geestelijk, snap me goed, melaats worden. Onbruikbaar. Terzijde geschoven. En dat de tegenwoordigheid van de Heer in ons leven wijkt. Dat we ook aan een volgende generatie geen erfenis meer door te geven hebben. We zingen onze liederen, we doen ons ding, maar de kracht is eruit. Wie de schrift eerlijk leest, Oude en Nieuwe Testament, weet dat het eerlijk is om hierover na te denken. Persoonlijk, in ons huwelijk, verstaan wij elkaar geestelijk nog? Sluiten wij geestelijk de rijen? In ons gezin, wat geef ik mijn kinderen door? In de gemeente. Ik denk, broeders en zusters, dat wij in Uzzia-tijden leven. Maar wat staat er? Wat staat er? Goed lezen. In het jaar dat koning Uzzia stierf, nou dat heb ik net iets over gezegd, zag ik de Heer zitten, zegt Jesaja, op een hoge en een verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En dat vind ik altijd geweldig. In Uzzia-tijden, in donkere tijden. En wie geestelijk zijn ogen open heeft, die weet dat wij in die tijden leven. Het is een slagveld geworden. Maar tegelijkertijd, de Heer blijft zich openbaren aan hem, aan haar, aan hen die oprecht naar hem vragen en hem oprecht zoeken. En wat krijgt Jesaja te zien? Dat is geweldig. God vindt in Jesaja een man die het hart van God zoekt. En God openbaart zichzelf aan hem. In deze tijden, je moet Jesaja 5 eens lezen vandaag, dat is de toestand van Israël. En dan begint Jesaja 6 vers 1 met de openbaring van de heerlijkheid van God. Dat is onmogelijk. Maar hier zie je het hart van God dat hij zich wil openbaren aan mensen. Nou, we gaan even dat visioen, daar ga ik wat dingen over zeggen. Wat brengt de heerlijkheid van God in Jesaja's leven en in ons leven teweeg? Maar één ding wil ik heel duidelijk gezegd hebben, om straks niet allerlei vragen te krijgen, is... Jesaja zag de heerlijkheid van God in een visioen. Ik ben ervan overtuigd dat wij die leven na de komst van de Heilige Geest, na het werk van de Heer Jezus op Golgotha en zijn opstanding, dat de heerlijkheid van God gezien wordt in niemand anders dan in Jezus Christus. In die zin moeten we niet op onze slaapkamer gaan zitten en gaan bidden om een bijzonder visioen zoals Jesaja dat had. Maar kunnen we onze ogen richten op het woord onder leiding van de Heilige Geest en bidden, zoals Paulus voor Efeze, dat we de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus meer gaan zien. Want de heerlijkheid van God is in hem geopenbaard. Vooral Johannes schrijft in zijn evangelie daar heel veel over. Hij koppelt het woord heerlijkheid van God heel vaak aan de persoon van Jezus. Bijvoorbeeld die bekende tekst uit Johannes 1, waar hij zegt, wij hebben het woord is vlees geworden, hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En in Johannes 2 staat, aan het einde van de bruiloft in Cana, hij begon zijn heerlijkheid te openbaren. En in Johannes 17 bidt Jezus, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u bezat. En wij weten, de heerlijkheid die Jesaja zag. Want het is heel interessant dat vers 1... niet spreekt, hij zegt, ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Daar staat niet Heere in mijn Bijbel met 5 kapitale letters. Daar staat niet Yahweh. Daar staat Adonai. Dat betekent de soevereine Heer. En leg je daar Johannes 12 vers 41 naast, Bijbelstudie vandaag, dan zegt Johannes dat Jesaja sprak over Jezus. Mooi, hè? Hij zag de Heer Jezus zitten op een hoge en verheven troon. De Heer. Later komt ook de andere naam van de Heer, Yahweh, in dit hoofdstuk voor. Maar het is bijzonder, het is een bijzonder detail. Hij ziet dus in de troonzaal. Nou, we hebben dat gelezen. Ik vind het altijd echt een indrukwekkend hoofdstuk. En ergens denk ik, hè, als je God wil kennen, als je dat lied wat we net als laatste voor de preek zongen, als je dat vanuit je hart gezongen hebt, dan is dit een fascinerend hoofdstuk. Wat gebeurt daar in die troonzaal? Nou, één ding is denk ik duidelijk. Het is een tafereel vol heiligheid. Wat een contrast met de toestand onder Israël. Jesaja 5. Wat een contrast met de toestand in de tempel. Uzzia. En Jesaja beschrijft slechts de zomen van het gewaad van de Heer. Vers 1. Ik zag de zomen van zijn gewaad. En die vulden de tempel. Met andere woorden. Hij beschrijft niet de Heer. Hij beschrijft slechts zijn kleding, zijn gewaad. En daarvan slechts de onderste naad. En hij zegt, die vulden de tempel. En de tempel was in Jesaja's tijd een groot gebouw. Een hoog gebouw. Hij zegt, ik zag alleen de zoon van zijn gewaad en die vulde al de tempel. Dus dit zegt iets over de onvergelijkbare grootheid en de majesteit van God. Maar het zegt ook iets over de gemeente van nu. Er zit weer een les in. De tempel van nu, de tempel van de Heer Jezus Christus, de gemeente, mag en moet dus de plaats zijn waar de heerlijkheid van God gezien wordt. Paulus zegt in Efeze 2, een heilige tempel in de Heer. De gemeente is de plaats van Jezus' heerlijkheid. Om het zo te zeggen, waar de Heer Jezus zijn gewaad, de zoom van zijn gewaad kan laten neerhangen, En er aanbidding ontstaat. Want wat gebeurt er? Terwijl hij dat ziet, ziet hij de deurpinnen schudden. Vers 4. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. Aangrijpend tafereel wat hij daar ziet. Hij ziet uit dat gewaad hangen van God en hij ziet de deurpinnen die trillen. Met andere woorden, als een buitenstaander, zo toepassen op de gemeente, de gemeente van de Heer Jezus benadert, zou hij vol ontzag bij de drempel halt moeten houden vanwege de aanwezigheid van de Heer Jezus. En je ziet ook dat er staat, het huis vulde zich, vers 4, met rook. Passen we dat toe op nu, dan zou een buitenstaander die de gemeente van de Heer Jezus nadert, halt houden vanwege de heiligheid en de tegenwoordigheid van God, maar ook vanwege de aanbidding, de heilige aanbidding die opstijgt tot voor Gods troon. Hoe ging die aanbidding dan in de hemel, in die troonzaal? Nou, serafs, staat er, hè? Vers 2, zweven boven hem en ze hadden allemaal 6 vleugels. 4 als bedekking, beeld van nederigheid en ontzag in het dienen van hem. 2 om te vliegen. Dat geeft hun bereidheid aan in de dienst aan hem. 4 van de vleugels gaan over nederigheid. 2 over bereidheid. En zij roepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig. Het is bijzonder, hè, dat ze dat elkaar toeroepen. Ze zeggen dat niet tegen God, maar ze zeggen dat tegen elkaar. Met andere woorden, wij moeten voortdurend in herinnering houden, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. In de hemel zijn alle hemelbewoners het erover eens dat God heilig is. En weet je wat ik mooi vind? Die serafs zijn niet met zichzelf bezig. Die zijn met hem bezig. Heilig, heilig, heilig. Dat is wat Jesaja ziet. En dat is ook een beetje wat wij vanmorgen zien. De heerlijkheid van de Heer als in een spiegel. Want het is niet direct. Het is maar goed ook trouwens. Zij de heerlijkheid van God direct zouden aanschouwen. Wie kan God zien en leven? Maar hier staat in 2 Korinthe 3, wij zien de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel, dus indirect. En het effect op Jesaja is overweldigend, wat er met Jesaja gebeurt. Het is echt overweldigend. Alleen het zien van deze heerlijkheid en heiligheid van God. Ik ga daar wat dingen over zeggen, over wat er met Jesaja gebeurt. Achter elkaar. Maar voordat ik dat doe, wil ik dit nog zeggen. Als het zien van dit visioen, broeders en zusters, denk met me mee, de verborgen heerlijkheid van God, Jesaja zo overweldigd heeft, zo tot een ander man gemaakt heeft, Jesaja zo gemetamorfoosd heeft, de verborgen heerlijkheid van de Heer, hoeveel te meer moet de geopenbaarde heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, de mens Jezus Christus, ons overweldigen en transformeren. Want deze heerlijkheid die Jesaja zag in een visioen, en dat is op een gegeven moment weer opgehouden, deze heerlijkheid, voor ons zijn het bekende klanken, maar dat is onmogelijk wat we nu zeggen. Deze heerlijkheid is in mensengestalte neergedaald naar de aarde. Geloof je het nog? In een mens is dat zichtbaar geworden. De mens Jezus Christus. En als wij zijn leven volgen, Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Hij is daar helemaal enthousiast van. Heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En als je de Heer Jezus volgt, dan zie je hem in volmaaktheid en in gehoorzaamheid met de Vader leven. En alsof het nog niet genoeg is, besluit hij in de volheid van de tijd zijn leven af te leggen. Om het oordeel over de zonde te dragen. Aan het kruis zich vrijwillig te geven. Je ziet daar op het kruis. Die gekwetste man is de Heer van de heerlijkheid. Dat is diezelfde als die Jesaja zag op een hoge en verheven troon. Die hangt daar aan het kruis. En veel mensen die rondom het kruis stonden, ook vandaag de dag, die ontwaren in hem één van de drie moordenaars. Totdat je ogen ervoor open gaat, net als bij die hoofdman, en zegt: waarlijk, deze mens aan het kruis, deze mens is Gods zoon. Het is de Heer der heerlijkheid aan een kruis. Volg je hem verder, dan staat hij op in glansrijke gestalte uit de dood. Neemt hij verheven plaats aan de rechterhand van de Vader. En stort hij 10 dagen later zijn geest uit in de gelovigen. En ontstaat er, hou je vast, een eenheid tussen die verheerlijkte Heer en nietige mensen. Zoals u en ik. We worden een eenheid met hem. Met wie? Met deze Heer die op die hoge en verheven troon zit. Ik kan nu een beetje begrijpen dat Paulus zegt: ik ga op mijn knieën voor jullie, Efeziërs, dat jullie ogen worden geopend, niet alleen voor Jesaja 6, maar veel meer nog voor de heerlijkheid. Dat je deel bent van het lichaam van Christus. Het lichaam van deze verheven Heer. Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn in de Heilige Geest? En Paulus heeft op zijn knieën geworsteld en gezegd: Heer, hoe kan ik hem dat duidelijk maken? En tegen de Galatiërs bidt hij: och, dat Christus in jullie gestalte zou krijgen. Dat jullie de roeping zouden zien om met de Heer Jezus in een eenheid te leven. Als Jesaja dit overweldigd heeft onder het oude verbond. Waar of niet? Hoeveel te meer zou het ons moeten overweldigen. Die in een organische eenheid met de Heer Jezus mogen leven. Hoeveel te meer zou het ons vanmorgen met vreugde moeten samenbrengen. En met aanbidding. En tegelijkertijd met ontzag. Omdat we de Heer Jezus kennen. Als de verhevene. Amen. Maar ook als de nabije, die ons beschouwt als deel van zijn lichaam. Kan dat closer? Jesaja, wat heeft dit met jou gedaan, dit visioen? Ik denk als we het aan hem zouden vragen, en zouden vragen of hij vanmorgen getuigenis wil geven, dat hij 6 dingen zou zeggen. 6 dingen die het met Jesaja gedaan heeft. En ik ga die achter elkaar noemen, heel snel. Ik lees het gewoon in het vervolg van zijn reactie op deze. Het is voor het eerst dat Jesaja gaat spreken. De eerste 5 hoofdstukken heeft hij niet gesproken. En hier gaat Jesaja voor het eerst spreken. Weet je wat zijn eerste woord is wat Jesaja ooit gesproken heeft? In het boek Jesaja? Wee mij. Oh, dat is ook een beetje zo'n zwart kijker. Nee, wie het boek Jesaja leest, weet dat Jesaja geen zwartkijker is. Jesaja heeft veel gezien, ook van de toekomstige heerlijkheid. Maar het eerste wat hij zegt, en ik ben ervan overtuigd, en ieder die een ontmoeting heeft met de enige ware God, zegt: wee mij. Wee mij. We zien het bij Abraham, we zien het bij Ezechiël, we zien het bij Petrus in zijn vissersboot. Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. We zien het bij Saulus. We zien het zelfs bij Johannes op Patmos, Openbaring 1. Hij viel als dood aan zijn voeten. Ik geloof dat wanneer wij het woord van God bestuderen en nadenken over wie God is, ware kennis van God verkrijgen, dat we nog niet eens obsessief naar onszelf hoeven te kijken, dat is nooit goed. Maar dat er als het ware als vanzelf een wee mij uit ons voortkomt. In het licht van de heerlijkheid van God. Wie ben ik? Wat je in ieder geval ziet, ik denk dat dat heel geleidelijk kan gaan in iemands leven. Dat kan heel direct gaan in iemands leven. Maar wat je in ieder geval gaat zien, en ik hoop dat je dit meemaakt, hè? Gewoon denk mee. Dat je zegt: herken ik dat nou in mijn eigen leven? Ben ik het daar, heb ik dat ook gezien? Ik denk dat je gaat zien dat je onder het oordeel van God bent, zoals je natuurlijk geboren wordt. Zo kan ik in Gods ogen niet bestaan. Jesaja maakt dat concreet, hè, want hij zegt in vers 5, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen. Dus hij ziet zijn zondigheid en hij ziet zijn zondige daden. En hij is daar eerlijk over. Hij zegt, ik ben wat loslippig. Ik ben een man met onreine lippen. Het is eerlijk en het is goed om daar eerlijk over te zijn. Dat is eigenlijk evangelisch zondebesef. Je ziet de goedheid en de geweldigheid van God, om het zo te zeggen. Maar de keerzijde is dat je jezelf ziet. En dat is gezond. Wij wonen hier in Hilversum. In een bijgebouw van een voormalig klooster, de Stad Gods. Nou, ik denk dat sommigen van jullie dat wel eens gezien hebben. Het is een prachtig wit klooster. Het was altijd heel erg mooi en het is nog wel mooi. Het is wat vervallen, maar het is een witte muren met een prachtig bruin rieten dak. Er ligt nu een zuil over, maar oké, oorspronkelijk was het zo. Wat ik altijd zo mooi vond was, als we daar zo op die groene grasvlakte daarvoor liepen, dat je die witte muren zag. Zo'n groot gebouw en dan helemaal wit. Imposant vond ik dat. Totdat het van de winter behoorlijk ging sneeuwen. En toen stonden we niet op een grasvlakte, maar op een sneeuwvlakte. En stond daar te kijken en we keken van die sneeuw weg omhoog naar het klooster. Ik dacht, wat een smerig gebouw. Geel, bruine vlekken, bezoedeld. Hou je het tegen groen, dan is het heel wat. Hou je het tegen helder licht, tegen de heerlijkheid van God, je eigen leven. Wee mij. Er is nog heel veel in mij wat moet veranderen. Ik heb iemand anders nodig. Dat is één. Hij heeft zelfkennis. Het tweede wat Jesaja krijgt is omgevingskennis. Dus zelfkennis, wee mij, en omgevingskennis. Want hij zegt er gelijk achterna, ik ben immers een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Hij maakt ook een diagnose van het volk Israël. Ook zij, zegt hij, hebben onreine lippen. En weet je wat ik mooi vind? Dat hij niet begint over de ander, maar dat hij begint over zichzelf. Dat is altijd, dat doet de ware kennis van God. Dat doet als eerste naar jezelf kijken. Maar vervolgens leer je een bewogen blik te slaan op de mensen om je heen. En je vereenzelvigt je met hen. Want hij zegt eigenlijk, wij samen zijn onrein. Het volk en ik. Wij samen zijn onrein. Dat zie je ook bij Ezra, bij Nehemia, bij Daniel. En hij ziet de nood, de toestand van het volk. Niet zoals een reus de kabouter ziet, maar naast hen staat hij. Ook dat is vandaag de dag heel erg nodig, dat wij naar onszelf kijken. Eén, maar twee, dat we ook eerlijk om ons heen kijken, ook in de gemeente. Dat we niet alleen onszelf aan durven spreken, maar soms ook een broeder of een zuster durven te waarschuwen. Met een biddend hart. Het derde wat hij krijgt is echte kennis van God. Zelfkennis, omgevingskennis. En het derde is echte kennis van God. Dat gebeurde natuurlijk al door het visioen, maar nu nog meer. Nu leert hij het hart van God kennen. Want wat gebeurt er? Hij roept direct om verzoening. Wee mij. En God geeft een verslagen hart dat roept om genade. Onmiddellijk genade. Hij woont bij de gebrokenen van hart. Wat gebeurt er? Een van die serafs die komt, gaat naar het altaar. Zonder het altaar geen verzoening. Altaar is het beeld van de Heer Jezus. En die verlossing, die verzoening wordt aan Jesaja gegeven. Dat is nog zo. Dat is nog steeds zo. Als je vanmorgen moet zeggen, ik ken de Heer Jezus niet persoonlijk. Wee mij. Roep hem om verzoening. En je ontvangt vandaag vrede met God. Maar ook als je onreinheid onder ogen komt. Als je ervaart, er zitten dingen niet pluis tussen God en mij. Ik zeg dat ik gemeenschap met hen heb. Maar ik wandel in de duisternis. Wat hebben we dan nodig? Het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En dan komt er een geweldige proclamatie, eind van vers 7. Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Wat een opluchting. Wat een geweldige waarheid. Mijn misdaad is van mij geweken en mijn zonde is verzoend. Hij is de verheven Heer op de troon, voor wie ik in ontzag buig. Maar hij is ook de reddende heiland, die vergeving aanreikt. En wat is er geweldiger, broeders en zusters? Ik weet niet hoe lang dat geleden is dat je dat voor het eerst ervaren hebt, hè? Dat God je vrede gaf. Dat God zegt, niet jij, maar dat God zegt, uit de hemel klinkt. Mijn zoon, mijn dochter, je misdaad is van je geweken en je zonde is verzoend. Dat is the most happy day. Het is goed. Ik moest denken toen ik hier van de week over nadacht aan een gevangene die 10 jaar in de cel zit. Hij moet zijn straf uitzitten. Ik kan me zo voorstellen dat die 10 jaar voorbij zijn. Dat hij op die dag, dat hij naar de gevangenis verlaat. Ik denk dat hij een vrijlatingsverklaring bij zich draagt. En ieder die hem bevraagt, hey, was jij niet een misdadiger? Hoorde jij daar niet in dat gevangeniscomplex? Dat hij kan zeggen, straf is betaald. Ik ben een vrij man. Er is niets meer wat mij in de gevangenis houdt. 10 jaar. En wat geeft God ons? Op het moment dat wij voor het eerst onze zonde belijden, schenkt hij ons onmiddellijk, niet na 10 jaar, onmiddellijk, vergeving van zonde uit het verleden, van het heden en van de toekomst. Ik ben een vrij man. Ik heb vrijspraak ontvangen. Dat is iets geweldigs. Je misdaad is van je weg. En je zonde is verzoend. Laat dat het hart van onze belijdenis blijven, broeders en zusters. Ik was voorheen een vijand. Nu ben ik een vriend. Ik was duisternis. Maar nu ben ik licht in de Heer. Wij zongen dat lied. Mijn verlosser pleit voor mij. Want mijn rechter is mijn redder. Mijn redder is mijn rechter. Ik heb vrede met God. Nou, zou je kunnen zeggen, dat is het leven van een christen. Wee mij, vergeef mij. Maar daar stopt het niet. Ik denk wel dat het daar vaak stopt. Ik en mijn vergeven zonde. Maar vers 8 zegt, daarna hoorde ik de stem van de Heere. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Je gaat een stem horen. Heel direct. Of meer geleidelijk. Om je roeping in het lichaam van Christus in te nemen. Je hemelse roeping om zo te gaan wandelen. En je leest in je Bijbeltje dat je behoort tot een uitverkoren geslacht om de deugden van God te verkondigen die jou geroepen heeft uit de duisternis naar het licht. Ik heb dus nog een taak. Exact. Ik heb een roeping. Amen. Een roeping hier op aarde. Toen hoorde ik een stem. Weet je wat bijzonder is, broeders en zusters? Dat God niet die serafs roept. Moet je nagaan. Moet voor Jesaja wat geweest zijn, hè? Daarna hoorde ik een stem. Wie zal ik zenden? Misschien heeft hij gedacht, ja, u bedoelt natuurlijk die serafs. Die dienen u zonderloos. Al een eeuwigheid lang. En God zei, nee, Jesaja, ik bedoel jou. Ik wil mij laten bedienen door vergeven mensen. Ik bedoel jou. Wie zal ik zenden? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. Wat leert iemand die de heerlijkheid van God ziet? Dat er een roeping te vervullen is. Ik had het over zelfkennis, omgevingskennis, ware kennis van God, maar ook kennis van je roeping. 4. Er is een roeping te vervullen. Er was een zendeling, C.T. Studd, die tot geloof in de Heer Jezus kwam als jonge man. Hij was een twintiger. En op een gegeven moment hoorde hij die stem. Die zei, wie zal ik zenden? En hij schrijft ergens in een van zijn boeken, als het echt waar is dat Christus zijn leven gaf om mij tot de Vader te brengen, dan is er maar één passend antwoord. Mijn hele leven is voor u. De 50, de 60, de 70, de 20, de 80 jaar die ik van God krijg. Er is maar één passend antwoord. Na dit visioen gezien te hebben, de heerlijkheid van God, je ellendige toestand, wee mij, gezien te hebben dat God je vrijspreekt, kun je niet je rug omdraaien en zeggen, zo, ik leef mijn leventje. Dat is totaal ongepast. En dat bewijst dat je de heerlijkheid van God niet gezien hebt. Te weinig overgave aan hem. Aarzeling om hem te vertrouwen. Niets menselijks is ons vreemd, even voor de helderheid. Maar het heeft allemaal te maken met het feit dat we te weinig van zijn heerlijkheid zien. Want als we door hem gegrepen worden, zeggen we met Paulus, omdat ik hem zal kennen en de kracht van zijn opstanding. Gezien de eeuwigheid die voor ons ligt, dan past maar één reactie voor de tijd die mij hier op aarde nog rest. En dat is mijn leven voor u te besteden. Ik hoop dat je daar van harte amen op zegt. Ook al ben je al ouder. De jaren die God mij geeft, die wil ik voor hem besteden. Die wil ik voor hem leven. Gezien wat hij voor mij gedaan heeft. En dan komt die overgave, dat is het vijfde. Hè? Overgave en beschikbaarheid. Zie, hier ben ik, zend mij. Johan de Heer zingt, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Dat ik met kracht getuigen ga. Een welbewuste overgave. Om niet langer voor jezelf te leven. Maar voor hem, die voor jou gestorven en opgewekt is. Is dat een plaatje van uw leven, van jouw leven? Kan niet anders, want dat gaat gemerkt worden. Niet per se ver weg misschien. Misschien wel hier in de omgeving. In je wijk. Op je werk. Ik ben uw getuige. Wat wilt u dat ik zal doen? En als laatste, wie zich zo beschikbaar stelt. Misschien vanmorgen wel. Dat je in de stilte zegt, Heer, ik wil vanmorgen opnieuw tegen u zeggen. Ziende op uw heerlijkheid en uw vergeving. Zie, hier ben ik. Zend mij. Als je dat in je hart bidt, dan komt er ook een zending. Want vers 9 zegt, toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. Dat is het zesde. Zending. De heerlijkheid van God brengt je bij zending. En ik bedoel niet een zendingscommissie. Dat kan ook. Maar wat ik bedoel is dat je je als christen gezondene weet. Om hier op aarde de Heer Jezus te vertegenwoordigen. Ik sluit af. Wij hebben vanmorgen geprobeerd dit visioen met elkaar te zien. De heerlijkheid van God. Wij weten dat die heerlijkheid in de Heer Jezus is geopenbaard. Wij dachten na over zelfkennis, omgevingskennis, vrede met God, roeping, overgave, zending. Ik wil je aanmoedigen om wat er in je hart is in de stilte met de Heer te bespreken. Wat de Heer je duidelijk maakt. Wat het zien van de heerlijkheid van God in je leven teweeg brengt. Maar we beginnen met verootmoediging. En dat is het lied wat we gaan zingen. Ik heb een lied gekozen uit Opwekking 350. En ik zal dat even toelichten. Ik zou echt willen dat we dat als een gebed gaan zingen. Het begint zo. Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u, ziende op Gods heiligheid. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij u. En dan komt een gebed. Heer, ontferm u over ons, die schuldig voor u staan. En daarmee bedoel ik niet dat kinderen van God opnieuw in een positie van zondaar komen, maar ik bedoel dat we misschien zaken te belijden hebben. Dat we meer voor onze eigen heerlijkheid als voor Gods heerlijkheid geleefd hebben. Die schuldig voor u staan. Maar dan komt een geweldige belijdenis. U bent onze God en redder. Neem ons in uw liefde aan. Vader, in dit uur der waarheid, dat was het voor Jesaja, keren wij ons tot u. O, vergeef ons. Heer, herstel ons. Maak ons hart en leven nieuw. Vul ons met uw Heilige Geest. Geef vuur en kracht steeds weer, zodat ieder uw macht zal aanschouwen en dat wij uw naam verhogen. Dus ik stel voor dat we met dat lied onze kleinheid, onze verootmoediging en onze afhankelijkheid van de Heer uitspreken. En daarna zullen we met elkaar.